Goedenavond, broeders en zusters. Fijn dat we weer verder kunnen gaan met ons onderwerp, want het is de tweede avond. Vorige keer hebben we natuurlijk wat algemene inleidende dingen gezegd. Dat hebben we gedaan trouwens aan de hand van het dochtertje van Jairus. Dat wil zeggen de geschiedenis van het dochtertje van Jairus. En ja, wat eigenlijk wel zo mooi naar voren kwam, hè, dat is dat, en dat wordt in de genezing van het dochtertje van Jairus ook duidelijk, dat als de stem van de Heer klinkt, dat je dan opgewekt wordt. In dubbele zin natuurlijk. Hè? We worden er blij van, zeg maar, en we worden opgewekt. Dat wil zeggen dat er nieuw leven in ons is, nieuw leven in ons komt, door het spreken van de Heer Jezus Christus. Dus ja, daar hebben we vorige keer bij stilgestaan. En wat ook daarin in die geschiedenis tot uitdrukking komt, dat is dat ja, de dood, wat de Heer betreft, ook vergeleken wordt met slapen. Nou, ik weet niet hoe u het hebt, maar over het algemeen slaap ik graag. Het lukt niet altijd, maar ik doe dat wel graag. Maar ga ik liever niet dood. Dat is aan de andere kant natuurlijk. Maar dat komt omdat wij als mensen een beetje anders tegen de dood aankijken. Voor ons is het allemaal veel definitiever. Hè, in onze beleving. Zozeer zelfs dat er ook mensen zijn die zeggen met de dood is het gewoon afgelopen. Klaar. Punt uit. Dus die maken zich ook nergens druk om. Hoe dat dan in de laatste momenten gaat, dat weet ik dan ook niet precies natuurlijk. Maar goed, als mensen kijken wij toch wel een beetje anders naar de dood. Het heeft iets definitiefs. En ja, dan is het toch wel mooi om te lezen in die geschiedenis in Markus 5, dat de mensen om die Jairus en dat dochtertje heen, die zeggen tegen de Heer van nou ja, laat maar zitten, ze is gestorven. En dan zegt de Heer, nee, ze slaapt. En dat is precies hoe God het ziet. En daar gaat het natuurlijk ook om, dat wij als gelovigen leren te kijken naar leven en dood en leven vanuit Gods standpunt. Nou, vanavond gaan we ja, wat verder daarmee. Ik hoop dat u vol goede moed bent, want het wordt wel eventjes een pittige avond vanavond. Vooral wat betreft ja, hoe er over gesproken wordt, over ja, wat is een mens nou eigenlijk en wat is nou eigenlijk sterven en al dat soort dingen. En hoe ben je überhaupt mens? Hoe word je dat, zeg maar? Hoe word je een levend wezen en al dat soort zaken? Dus daar willen we vanavond een beetje bij stilstaan. Ik heb ja, in de voorbereiding daarvoor heb ik ook even in de concordantie gezocht via de computer naar de combinatie van leven en dood in teksten. Dat kun je dan zo intypen, weet je wel, en dan kun je dat vinden. En het blijkt dat er 48 teksten zijn waarin de combinatie leven en dood zijn. Dat is gewoon in het Nederlands. Hè? En 42 teksten zijn er met de combinatie leven en sterven. Dus daar kun je op zich wel ja, een beetje uit opmaken dat leven en dood wel bij elkaar horen. Hè? En ja goed, ligt ook wel erg voor de hand natuurlijk. Nou, ik wil toch even gewoon een paar van die teksten met u opzoeken, wat bekendere en wat minder bekende, om ja, ook te laten zien hè, dat de Heer in feite boven leven en dood staat. En dan gaat het toch vooral over leven en dood, het leven aan deze kant van de dood en de dood zelf. En daarna komt natuurlijk weer het opstandingsleven. Maar in die teksten van leven en dood gaat het meestal over het leven aan deze kant van de dood. Nou, zomaar even een paar teksten. Begin eventjes in Romeinen 8. Romeinen hoofdstuk 8. Dat is dan zo'n tekst. Daar komen de woorden leven en dood in voor. U kent die tekst trouwens ook uit uw hoofd. Dus ik zeg nou wel van dat moet je opzoeken, maar dat hoeft eigenlijk heel niet. Maar het is vers 38 uit Romeinen 8. En daar staat, ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. En dat is waar Paulus dan Romeinen 8 mee afsluit. En daarmee sluit hij natuurlijk ook, hebben we vorige seizoenen gezien, daarmee sluit hij ook dat hele eerste gedeelte van Romeinen af, het leerstellige gedeelte, zeg maar. En hij zegt daarin, hij laat merken dat hij de overtuiging heeft, ik ben ervan overtuigd, ik meen dat in de MBG-vertaling staat, ik ben er ten volle van overtuigd. Nou ja, goed, dat nog dood, nog leven, en dan komt er een hele rits nog achteraan, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. En dat is toch goed om te weten, hè, dat wij als gelovigen ervan overtuigd mogen zijn, inderdaad, want Paulus heeft het hier over gelovigen, dat zelfs de dood, het leven dat is één ding, maar dat zelfs de dood ons niet van God kan scheiden. Hè, en hij schrijft dat in de Romeinenbrief, hij schrijft dat in ieder geval aan gelovigen en dat is dus ook een realiteit voor de gelovigen in het algemeen. Een gelovige, die hoeft niet te denken dat hij gescheiden wordt van God zodra hij sterft. Er is niets wat ons van hem en van zijn liefde kan scheiden. Nou, een ander gedeelte waarin je ook over dood en leven leest, dat is in Hebreeën 2. Hebreeën hoofdstuk 2. En daarvan lees dan even vers 14 en 15. Hebreeën 2, vers 14 en 15. En daar staat, omdat nu de kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens daaraan deel gehad. Hij is natuurlijk de Heer Jezus Christus. Om, staat er dan, door de dood, hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen. En allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Dat is ook weer een fundamentele tekst, hè, waarin de apostel zegt dat de Heer Jezus Christus in deze wereld kwam, juist met het doel om in dit geval de Hebreeën, maar goed, uiteindelijk geldt het ook voor ons, hè, om ervoor te zorgen dat je als gelovige niet met angst hoeft te leven. En aan het eind van vers 15 staat dat zo, hè, dat mensen gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren vanwege hun angst voor de dood. Dus zo angstig kun je daar blijkbaar ook voor zijn. Zegt de apostel hier van ja, punt is natuurlijk dat de Heer Jezus Christus, degene die de macht over de dood heeft, en dan staat er zo even tussendoor, dat is de duivel, dat hij die teniet gedaan heeft. En dat is door dood en opstanding heen. Op een andere plek zegt Paulus ook dat de Heer Jezus Christus door zijn dood en opstanding, met name door zijn dood, de overheden en de machten openlijk tentoon heeft gesteld. En daar was de overwinning over de dood, die was daar in voorbereiding aan het kruishout op Golgotha, om de overwinning over de dood tot stand te brengen, moest hij gewoon eerst sterven. En vervolgens weer opstaan uit de dood. Ja, en dat is gebeurd. We hebben een levende heiland en daarom hoeven we ook niet bang te zijn dat dood of leven ons zal kunnen scheiden van zijn liefde. En hoeven we in feite ook niet met angst voor de dood te leven. En let erop, hè. Als het hier zo staat en als het hier zo gaat over angst voor de dood, dan gaat het natuurlijk wel over de dood als zodanig. Het gaat hier niet zozeer over de wijze waarop je sterft. Want dat kan natuurlijk wel heel ingrijpend zijn en daar kun je als een berg tegenop zien. Maar het gaat hier echt over de dood als zodanig. Zeg maar even de slaap zelf. Niet het in slaap vallen. Dus dat moeten we wel even opmerken natuurlijk. Nou, en dan even een paar bladzijden terug naar de 2e Timotheusbrief. 2 Timotheus 1 vers 10. Het gaat daarover de genade die in Christus Jezus gegeven is voor de tijden van de eeuwen. En dan staat er in vers 10, die nu is geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker, Jezus Christus, die de dood teniet gedaan heeft en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht heeft door het evangelie. Kijk, en nou wordt er dus over de grens van leven en dood heen gekeken, want nou gaat het over het leven dat aan het licht gebracht is, door het evangelie. Het leven en de onvergankelijkheid, dus die beide, het gaat hier om onvergankelijk leven, en dat is het leven dat dus na de dood van Christus aan het licht gebracht is in zijn opstanding. Dus hier gaat het eigenlijk niet over leven en dood, maar hier gaat het over dood en leven. En over dat wat er dus daarna komt. En het punt is dat wij als gelovigen, ja, vanuit dat leven, soms wordt dat eeuwig leven genoemd, dat wij vanuit dat leven ook inderdaad het leven hier nog leiden, hè, met een korte ei. Dus daar draait het om, leven en dood. Nou, datzelfde, die combinatie van leven en dood, heb je ook als het gaat om de combinatie van leven en sterven. En nou, ik moet ook even denken aan tekst van Paulus uit de Romeinenbrief. Ja, hij zegt daar in Romeinen 14, zegt hij van, of wij nu sterven, of dat wij leven, of dat wij sterven, wij zijn van de Heer. En dan gaat het dus om leven en sterven, dan gaat het om werkwoorden. Hè? Het leven, bezig zijn met leven en het sterven. Weet dat je in alle omstandigheden de Heer toebehoort. Dus waar die tekst bijvoorbeeld uit Hebreeën 12 of Hebreeën 2, waar het daar gaat om leven en dood, het leven aan deze kant en de dood die erop volgt, zeg maar even dus het gegeven dood, daar gaat het in Romeinen 14 veel meer om het doodgaan, namelijk sterven. En dan zegt Paulus ook van ja, of je nou leeft of dat je sterft, je behoort de Heere toe. En ja, ik weet eerlijk gezegd niet precies hoe dat proces zal gaan, dat sterven. Als ik dat voor mezelf zo bedenk en de keren dat ik dat dan meegemaakt heb bij een ander. Vanzelfsprekend bij een ander, want anders stond ik hier niet. Dan, ja, weet je, dat heeft op mij in ieder geval enorme invloed of indruk gemaakt. Maar ook wel dat ik denk van, tjoh, dat is toch wel heel spannend. Ik weet niet of u wel eens bij het overlijden van iemand geweest bent, vast wel. Maar als je dat dan echt zo meemaakt tot het einde aan toe, en dat er dan opeens die doodse stilte is. Ja, weet je, als je daar zo aan denkt, dan heb ik tenminste, dan vind ik dat toch wel enorm spannend. Van hoe zal dat gaan? Hè? Als het één keer zover is, en ja, je bent ook nog een beetje helder, zeg maar, aan het eind. Ja, op een gegeven moment dan gaat het ook weg natuurlijk. Hè? Er zijn ook wel weer middelen voor tegenwoordig. Maar toch, hè, dat je dan je bij wijze van spreken nog zou realiseren van, nou jongens, dit was het. En nu is het de laatste adem en daar gaan we. En hoe zal dat zijn? Hè? Dat vind ik toch wel enorm spannend. Ik ben er niet bang voor, maar ik vind het wel heel spannend. Omdat je denkt van, tjoh. Maar wat is dan goed om te weten? Dat of je nou leeft of sterft, dus bezig bent met sterven, je behoort de Heere toe. En dat houdt in, als je de Heer toebehoort, dan ben je zijn eigendom en dan zorgt Hij voor je. En dan, ja, weet je, dan gaat Hij die weg ook met je. Net zoals dat we nu ervaren dat de Heer bij ons is in het leven, zo zal Hij ook bij ons zijn in het sterven. En de dood, die blijkt dan ook nog overwonnen te zijn ook. Nou, wat dat laatste betreft, nog eventjes naar de Filippenzenbrief, Filippenzen 1... Daar schrijft Paulus daar ook over. En Filippenzen 1, daar zegt Paulus, en dan begin ik, nou even kijken waar ik begin. Nou, laat ik maar gewoon bij vers 19 even beginnen. Je ziet er al boven staan, heen gaan of blijven. Nou, heen gaan, hè, dat heeft met sterven te maken. En blijven, dat heeft met blijven leven te maken. Nou, dan staat er, want ik weet dat dit mij tot zaligheid zal strekken. En dat dit, dat grijpt terug op het voorgaande, namelijk dat hij zich verblijdt in het feit dat Christus hoe dan ook verkondigd wordt. Nou, dan zegt hij, ik weet dat dit mij tot zaligheid zal strekken, door uw gebed en de ondersteuning van de geest van Jezus Christus, overeenkomstig, en dan zegt hij, mijn rijkhalzend verlangen en hoop, dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid zoals altijd Christus ook nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam. Of het nu door het leven is, of door de dood. Daar heb je ze, leven en dood. En dit is weer de volgorde. Eerst het leven en vervolgens de dood. En goed om te weten dat Paulus hier in vers 20 aan het einde die woorden leven en dood allebei gebruikt als zelfstandig naamwoord. He, dus het gaat om het leven als grootheid en het gaat om de dood als grootheid die daarop volgt. En hij zegt van ja, het is mijn rijkhalzend verlangen. En Paulus is daarin een voorbeeld voor ons. Het is mijn rijkhalzend verlangen en mijn hoop dat ik niet beschaamd word, maar in alle vrijmoedigheid dat ik mag weten dat Christus groot gemaakt wordt. Dus ergens zegt Paulus, of het nou in het leven is of in de dood, het draait uiteindelijk om Christus. Nou, en dan gaat hij verder. Dus leven en dood in vers 20, dat zijn twee zelfstandig naamwoorden. Dan gaat hij verder in vers 21, want, dus nou komt de reden daarvoor, dan zegt hij, het leven is voor mij Christus, en nu is dat woordje leven is niet meer zelfstandig naamwoord, maar het is een werkwoord geworden. Dus om te leven, het leven is voor mij Christus, en het sterven, dat is het werkwoord dat zeg maar bij dood hoort, want op het sterven volgt de dood. Het sterven is voor mij winst. He, dus het leven om te leven, dat is Christus. Dus dan, dat is al een Christus vervuld leven. En dan zegt hij, en het sterven, dat is winst. He, dus hij strekt zich uit naar de winst die je ontvangt als je sterft. Nou, als dat leven, het bezig zijn met leven voor Paulus al Christus is, dan zou je zeggen van nou, dan is het toch klaar? Nee, zegt hij, het wordt nog beter, want het sterven is winst. En winst, dat is in principe iets positiefs. Je moet niet te veel winst maken, maar op zich, als het hierom gaat, dan is de winst, dat is iets positiefs. Dat is wat eraan komt. En dan zegt hij in vers 23 erbij, ik word door deze twee gedrongen, ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, dat is verreweg het beste. Nou, en dan schrijft hij verder dat hij aan de andere kant zeker weet, moet je nagaan hè, dat wist hij gewoon zeker, dat hij nog zou blijven leven. Een aantal jaren later schrijft hij namelijk nog een keer over het sterven, dan zegt hij het moment van mijn heen gaan staat voor de deur. En dan weet hij dat hij echt gaat sterven. Hier weet hij nog dat hij zal blijven leven. Hij zegt er ook niet bij DV, Deo Volente of wat dan ook. Hij gaat er gewoon vanuit. Dus als hij zegt aan het eind, als hij zegt in vers 21, het leven is voor mij Christus en het sterven is winst, dan is dat sterven dat winst is, dat legt hij nader uit in vers 23... En daar zegt hij dan, ik heb de begeerte om heen te gaan. Dat is dan een andere omschrijving voor het sterven. Ik heb de begeerte om heen te gaan. En waarom dan? Nou, dat is verreweg het beste. En waarom is dat nou verreweg het beste? Nou, omdat wat daartussenin staat, want dat heb ik even overgeslagen. Dat is het beste omdat je dan bij Christus bent. Dus hier, het leven om te leven is voor mij Christus. En het sterven of heen gaan, Dat betekent voor mij met Christus zijn. En daarom is dat winst. Daarom is dat nog beter. Dus het is al super, zegt hij, en het wordt nog superder. Dat gaat alleen maar de goede kant op. Nou, maar dat is toch wel mooi dat je zo in het leven mag staan. En wij mogen dus als gelovigen, mogen wij ook gewoon vanuit dat perspectief leven. En dat is toch een enorm voorrecht. Nou, als je nou iets vanuit de Bijbel, of in het algemeen trouwens ook, iets wil leren over de dood, dan is het ook van belang dat je weet wat leven eigenlijk is. Hoe komt dat nou dat wij leven aan deze kant van de dood? Hoe zit dat? Paulus die schrijft hier in vers 23 over: ik heb de begeerte om heen te gaan. En dat heen gaan, je kunt in Bijbelcommentaren over de Filippenzenbrief kun je lezen dat sommigen menen dat dat betekent dat Paulus wegging. Heen gaan. Ga heen. Weet je wel, zo. Alleen het heen gaan hier, dat betekent letterlijk dat je ontbonden wordt. Dus het gaat over ontbinding. Losmaking. En dan kun je denken van, ja, als ik sterf, dan word ik losgemaakt van de wereld. Nou, als het goed is, was dat al lang gebeurd. Maar het ontbinden of het losmaken, daar wordt een werkwoord gebruikt. Dat kennen wij in ons woordje analyse of analyseren, zeg maar. Dus ik verlang heen te gaan en geanalyseerd te worden. En dan betekent analyseren hier, wat het eigenlijk ook gewoon in het algemeen betekent, namelijk dat je alle componenten uit elkaar haalt, zodat je kunt zien hoe iets is opgebouwd. Dat is de analyse, zeg maar. Dus Paulus die zegt dat ook later, hè. Mijn analyse, en dat bedoelt hij niet zijn vriendin, staat voor de deur, zegt hij letterlijk. Mijn ontbinding staat voor de deur. En dan gebruikt hij dus het zelfstandig naamwoordje analyse. En dat is dan ana en luo, en dat betekent losmaken. En dat staat voor de deur. Nou kunnen we ons afvragen, van wat moet er dan losgemaakt worden als je het hebt over een scheikundige stof die geanalyseerd wordt, ja, dan kun je zeggen van, nou, die stof die ga je met allerlei trucjes en zo, ga je die los van elkaar maken en dan hou je uiteindelijk de grondstoffen over, zeg maar. Ik doe net of ik er verstand van heb. Maar ook de mens, die wordt uit elkaar gehaald. Die wordt losgehaald. Dat zit al in dat woordje, heen gaan, zoals het hier staat, is dat verbonden. Er staat in de voetnoot van de HSV dat heen gaan letterlijk zou kunnen worden vertaald met losgemaakt worden. Nou ja, goed. Hoe zit dat? Wat is dat leven nou eigenlijk en wat wordt er dan losgemaakt? Wat wordt er nou uit elkaar gehaald, zodat we alle componenten hebben van wie wij zijn als mens? Nou, ik zei al dat het moeilijk werd vanavond. Nou, dan gaan we nu gaan we daar wat over opzoeken. We gaan even bij het begin beginnen, Genesis 2... Want natuurlijk zegt de Bijbel daar wel iets over. Dat verwacht je misschien ook wel. Maar het is ook nog zo. En als we dan hiermee bezig gaan, dan gaan we ook meteen ontdekken dat het ook best wel ingewikkeld in elkaar zit. In Genesis 2, nou dat is allemaal vlak na de beschrijving van de zes dagen waarin alles hersteld is en gemaakt is en geformeerd is en zo. Zevende dag rust de Heere van zijn werk. En dan komt vanaf vers 4 een soort flashback. Een beschrijving van wat er gebeurde toen de Heere de mens geschapen had. Er staat, ik begin gewoon even bij vers 4 te lezen. Dit is wat uit de hemel en de aarde voortkwam toen zij geschapen werden. Op de dag dat de Heere God aarde en hemel, of hemelen, maakte. Er was nog geen enkele veldstruik op de aarde. Er was ook nog geen enkel veldgewas opgekomen. Want de Heere God had het niet laten regenen op de aarde. En er was geen mens om de aardbodem te bewerken. Maar een damp steeg op uit de aarde en bevochtigde heel de aardbodem. En dan staat er. Toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten. Zo werd de mens tot een levend wezen. En ook plantte hij een hof in Eden in het oosten en hij plaatste daar de mens die hij gevormd had. Nou, een stukje daarna, dan wordt ook Eva geschapen. Maar het gaat mij natuurlijk even om dat zevende vers. He, want dat is wel een opvallend vers, hè? Toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aarde. Nou, de mens, twee keer staat dat hier in dit vers, dat staat er steeds ha-Adam en dat betekent de mens. Adam, he, als je dat alleen tegenkomt zonder het lidwoordje de ervoor, dan wordt het ook wel vaak met de mens, maar dan wordt het ook meestal opgevat als mensheid. Maar hier gaat het echt over de mens. En die mens, ja, die kennen wij natuurlijk als Adam. Dus de Heere God vormde de mens, Adam, uit het stof van de aardbodem. En aardbodem is Adama. He, dus wij zeggen zo wel eens voor het gemak, ook als mensen moeite hebben om afscheid te nemen van dit leven en dergelijke, dan zeg je ook wel eens van ja, eigenlijk ligt het ook wel een beetje voor de hand, want wij zijn als mens, zijn wij ook ja, met handen en voeten gebonden aan deze aarde. Wij komen er ook uit voort. He? Ik heb begrepen dat iemand wel eens gezegd heeft, dat of uitgezocht heeft, dat de verhouding van het water en het droge op de wereld, dat dezelfde verhouding is als die in een menselijk lichaam voorkomt. Nou, dat zou best kunnen. Maar hier staat in ieder geval wel, wij zijn opgebouwd uit het stof van de aarde. En dat is het. He, dus wij zijn, zoals Paulus dat dan in het Nieuwe Testament bijvoorbeeld schrijft, 1 Korinthe 15, wij zijn uit de aarde aards. Vandaar. Dus wij komen voort uit het stof van de aarde. De Heere God had dat zo gemaakt. Hij vormde de mens uit het stof van de aardbodem. En dan zie je dus ook meteen hè, dat woordje mens, Adam, dat zit dus in het woordje aardbodem, Adama. Hè, dus het eerste stukje van het woord aardbodem, dat is, daar staat het woordje Adam. Dus Adam kwam uit de Adama. En volgens sommigen betekent het woord mens ook gewoon rode aarde. Rode aarde. Nou, in het woord Adam, daar zit ook het woordje dam. En dat is bloed in het Hebreeuws. En de alef, daar begint het mee, die staat ook voor de een. Dus Adam, de naam Adam, zou je ook kunnen opsplitsen en dan zou je kunnen zeggen, het betekent ook één bloed. En dat is weer precies wat Paulus in het Nieuwe Testament zegt, als hij daar op de Areopagus staat. En dan zegt hij heeft uit één bloed, God heeft uit één bloed, het complete volk van de mensen gemaakt. Dus uit één bloed. Ja, wij zouden net zo goed kunnen zeggen, hij heeft uit Adam het volk van de mensen gemaakt. Want Adam was degene waar het mee begon. Nou goed, Adam. Vervolgens staat er, vers 7, hij blies de levensadem in zijn neusgaten en zo werd de mens tot een levend wezen. Er is een, ik weet niet, heb ik dat wel eens verteld van die, zo'n rabbi ergens in de 1600 of 1700, die heeft geprobeerd dit na te doen. Maar dat is ook een soort Joodse legende is dat geworden. Dus ik weet ook niet eens wat er allemaal van waar is. Maar ken je die? Die ken je niet, hè? In Praag? Nee, nog niet? Oké. Okay. Nou ja, goed, die wilde dit dus nadoen. En die had er ook wat mensen bij en zo. En hij had aan de oever van de... Welke rivier stroomt er ook alweer door Praag?
De Moldau.
De Moldau, ja, precies. De Moldau. Aan de oever van de Moldau, daar had hij een menselijke vorm gemaakt. vanuit het stof van, de, van het zand. Hè? En vervolgens ging hij daaromheen lopen, al zingend bepaalde formules uitsprekend en zo, en samen met nog wat mensen. En de clue was dat als die vorm die daar op de grond lag tot leven kwam, dan zou er op zijn voorhoofd moeten staan Emmet. En dat betekent waarheid. Nou goed, in die legende kwam het erop neer dat hij ergens toch een foutje had gemaakt. En toen kwam er niet Emmet op te staan, maar er kwam op te staan Mot. Het laatste stukje van Emmet. En Mot in het Hebreeuws betekent dood. En dat ding wat hij gemaakt had, dat moest ook vervolgens opgesloten worden en zo. Want de mensen die moesten daar niet mee in aanraking komen, want zijn experiment was mislukt. Hij had eigenlijk een mens willen maken zoals God dat vroeger had gedaan, in de Hof van Eden, met goede bedoeling. Alleen het was fout gelopen. En de grote les is hè, dat je als mens niet moet proberen om na te doen wat God wel kan. Dat is het hele idee. Maar die mens die hij namaakte, dat is de golem. De golem, ken je dat? Dat begrip? Ja, de golem. Als je in Praag rondloopt, dan zie je overal plaatjes van de golem. Dat komt nog dus uit deze. Dus als je nog een keer naar Praag gaat.
In de Joodse wijk is dat.
Ja, in de Joodse wijk. Ja. Daar staan op de muren staan. Er is zelfs een plaatje van de synagoge daar. Ik geloof de Alt-Noi-synagoge. En daar is die ook een tijdje op het dak, of op de zolder bedoel ik, is die daar gevangen gehouden. Die golem. He, nou, hoe het verder precies afgelopen is, dat weet ik niet. Dus dan moet u nog maar eens nakijken.
Ze hebben er later een film van
gemaakt. Ja, er is een film van, ja. Zwart-wit film of zo zelfs. Ja. Ja. Nou, dat was nadoen wat God gedaan had. He, hij dacht dat dat wel kon. Hier staat wat God doet. Ik kan me haast wel voorstellen, want het lijkt eigenlijk heel simpel als je het zo leest. De Heere God die formeert de mens uit de aardbodem en dan ligt daar zeg maar stof in de vorm van een mens. Dat is wat de Heere gedaan heeft. En dan staat er, hij blies de levensadem in en vervolgens werd die mens tot een levende ziel. Het is zomaar in één zinnetje. En tegelijkertijd denk je van, hoe is het toch mogelijk dat dat voor God blijkbaar zo gemakkelijk is. Dat hij dat kan. Nou, om eventjes precies te kijken wat er nou allemaal staat. Hè? Vers 7. Dus de Heere God formeerde de Adam uit het stof van de Adama. En staat er dan, hij blies de levensadem. Nou, dan ga ik even moeilijk doen. Daar staat Neshama Chayim. En dat betekent de adem van de levens in het meervoud. Hij blies de adem van de levens in de neusgaten en toen werd de mens tot een levend wezen. Hè, in de MBG staat geloof ik tot een levende ziel. Dus de mens die wordt tot een levende ziel. Nou, wat heb je hier nu? Je hebt hier in ieder geval, en weer even terugdenkend aan wat Paulus natuurlijk later schrijft van, ik verlang daarnaar om heen te gaan, oftewel om ontbonden te worden, in delen uiteengehaald te worden. Hier heb je eigenlijk zeg maar de grondstoffen waar een mens van gemaakt is. Namelijk het stof van de aarde, de levensadem, en daardoor wordt hij een levende ziel. En ja, die levende ziel, en dat is dan ook het moeilijke van het hele verhaal, vind ik zelf, van hoe dit allemaal gaat. Dat is dat als die levende ziel er is, dan ontstaat daar ook nog ergens je ik. Oftewel je persoonlijkheid. En die persoonlijkheid, die wordt uiteindelijk ook losgemaakt van het lichaam en van de ziel. En de levensadem, nou wat daarmee gebeurt gaan we zo meteen nog wel zien. Maar, weet je, er is iets aparts aan de hand. Hè? Er staat in het Nieuwe Testament dat de mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. Daar heb je die drie componenten. Maar als je die drie bij elkaar voegt, dan zijn het niet is het niet de optelsom van drie dingen, maar dan is er als het ware nog iets wat er bovenuit komt en dat is je ik. En als je ik wedergeboren is, dan gaat die ik gaat naar de hemel toe. Terwijl je lichaam naar de aarde gaat, je ziel, het natuurlijke leven, zit in dat lichaam, je bloed en de levensadem, die gaat naar God toe. Als je de geest geeft, dan blaas je wat uit en dan geef je de geest. Maar aan wie geef je die? Aan God. Want hij is de gever en hij is ook de nemer. Nou, best wel ingewikkeld, hè? Nou, eventjes over, over die woorden die daar gebruikt worden. Dat woordje neshama, dat wordt dan wel vertaald met adem. En dat kan zowel van mens zijn als van dier. Een dier ademt namelijk ook, of die heeft ook een levensadem. Alleen, ja, die heeft geen persoonlijkheid zoals wij die hebben. Heeft wel instinct en misschien wel een beetje een soort aard. Maar dat is toch wel heel anders, hè, dan dat de mens dat is. Dat woord adem, dat komt van een werkwoord. En dat werkwoord, dat betekent hijgen of snakken of ademen of blazen. Nou, als je even een paar bladzijden verder gaat naar Genesis 7. Want wat wordt er nou precies geademd? Ingeademd, hè, voor een levend mens. Er staat in Genesis 7, en dan komt er nog weer wat bij. Want dan denk je dat je het weet en dan blijkt het toch nog weer wat anders te zitten. Daar staat in vers 22. Nou, laat ik even vers 21 erbij lezen. Dat gaat namelijk over de zondvloed. En door die zondvloed gebeurde er, wat er in vers 21 staat, alle vlees dat zich op de aarde bewoog, gaf de geest. Nou, dan weet je wat het is, hè? De vogels, het vee, de wilde dieren, alle kruipende dieren die over de aarde kropen en alle mensen. Alles met levensadem. En in de voetnoot van de HSV staat adem van levensgeest. Alles met levensadem. Even kijken, vers 22. Alles met levensadem in zijn neusgaten van alles wat op het droge leefde, stierf. Nou staat daar alles met levensadem en nogmaals, die voetnoot zegt adem van levensgeest. En nou is in dat vers is het woordje geest, dat is de vertaling van ruach. En dat is eigenlijk het algemene woord voor geest. Dus de Heilige Geest, de Geest des Heren in het Oude Testament, is allemaal ruach. Maar niet overal waar dat woord staat, heeft het betrekking op de geest van God. Het kan ook meer in het algemeen gebruikt worden. Nou, en nou is het lastige, tenminste vind ik zelf wel lastig, dat die woorden ook gewoon door elkaar gebruikt worden. En ik heb daar even wat woorden voor, of wat teksten van opgezocht, waar je dat ziet en waar ook uit blijkt dat de levensadem uit Genesis 2 en hier in Genesis 7 de levensgeest, als je het letterlijk neemt, hè, zoals dat in de voetnoot staat. In Genesis 2 staat dan de neshama en in Genesis 7 staat de ruach. Die twee woorden, ja, die vullen elkaar aan en soms zeggen ze gewoon iets van elkaar. Nou, even een paar teksten, want er zijn best wel veel teksten waar die woorden voorkomen, maar even een paar teksten uit het boek Job. Daarin kom je namelijk verschillende keren kom je dat ook tegen. De eerste even is Job 27. Ja, en dan zie je ook wel dat ook de vertalers eigenlijk dat best wel lastig vonden. Want ja, er wordt op allerlei mogelijke manieren wordt dit weergegeven en vertaald. Nou, er staat hier bijvoorbeeld in vers 3. Job is dat zelf die dat zegt. Voorzeker, Zolang mijn adem nog in mij is, zolang mijn adem nog in mij is en het blazen van God in mijn neus. Nou, daar staat adem, dat is dan dat ene woord, neshama. En het blazen van God, daar staat het woordje geest, wordt daar vertaald met blazen. Dus de adem en de geest, die worden hier beide genoemd, maar je ziet hier dat het in feite hetzelfde is. Zolang dat zo is, zolang mijn adem nog in mij is en het blazen van God in mijn geest, zullen mijn lippen geen onrecht spreken en zal mijn tong geen bedrog uiten. Nou, ook zo'n tekst, die vind je bijvoorbeeld in Job 32, vers 8. Daar staat, voorwaar, het is de geest van God, de ruach, in de sterveling en de adem van de Almachtige die hen verstandig maakt. Nou wordt het eigenlijk niet zozeer heel letterlijk die adem bedoeld, maar veel meer in overdrachtelijke zin. Dat je het van de Heere moet verwachten om verstandig te zijn en om verstandig gemaakt te worden. Nou, zo komt dat heel vaak voor in de Bijbel. En het leert ons dat de mens, en dat begint dus al in Genesis 2, dat de mens als basis weliswaar stof is, maar ja, dan is die mens geformeerd, maar dan ben je er nog niet. In ieder geval niet wat God betreft, want dan wordt daar die adem van de levens, in het meervoud, notabene, wordt eraan toegevoegd, wordt ingeblazen, en dan vervolgens, ja, dan is daar een levende ziel. Als je even naar Job 34 gaat. Job 34, daar staat in vers 14. Ik lees vers 14 en 15. Daar staat, als hij zijn hart tegen de mens zou richten. Hij staat met een hoofdletter. Als God zijn hart tegen de mens zou richten. Diens geest en diens adem tot zich zou verzamelen, dan zou alle vlees tegelijk de geest geven en de mens zou tot stof terugkeren. Dus hier gaat het in vers 14 over de geest en de adem, de ruach en de neshama. En dan staat er in vers 15, en dat is dan weer om het even helemaal lastig te maken, daar staat dan, dan zou alle vlees tegelijk de geest geven. Ja, en de geest geven, hier staat echt niet een woord voor geest of zo. Hier staat gewoon tot zijn einde komen. Oftewel sterven. Maar ja, in ons taalgebruik, als iemand sterft, zeggen we, hij geeft de geest. Of hij gaf de geest. Ja, zo noemen we dat. En hebben ze dan omgekeerd en hebben ze dat er hier maar van gemaakt. Maar goed, het einde van het leven van de mens, dat is dat die mens, als die dan uit elkaar gehaald is en aan zijn eind gekomen is, dan staat er aan het eind van vers 15, dan keert hij terug tot stof. Dus ja, de mens is in de basis stof. Stof zijt gij en tot stof zul je wederkeren. En wat keert er dan weder? Tot stof? Ja, je lichaam. Nou ja, dat is nog altijd zo immers. Je lichaam, ja, als je eenmaal begraven bent, dan vergaat je lichaam, zeg maar, en dan wordt dat één met het stof eromheen. En als je denkt aan crematie, dan is dat eigenlijk hetzelfde, alleen gaat het dan heel snel. Dan is het afgelopen. Dat sterven. Kijk, zoals je het in Genesis 2 vers 7 leest, hè. Dus God maakt uit het stof van de aarde, vormt hij de mens, hij blaast de levensadem in en de mens wordt tot een levende ziel. Je kunt zeggen, het sterven is natuurlijk precies dat proces, maar dan andersom. En dan wordt uit die verschillende componenten die één levende ziel werd, ja, wordt dat weer uit elkaar gehaald. Dat is de ontbinding. En het is wel goed, broers en zussen, om gewoon te weten dat het zo in elkaar zit. je kunt er van alles van vinden, maar er staat in de psalmen, psalm 150, het laatste psalm. En daarmee wordt het hele psalmenboek afgesloten. En het allerlaatste zinnetje van het psalmenboek, dat is alles wat adem heeft, loven de Heer. En dan staat er halleluja. En daar stopt het mee. Dat is het laatste wat het psalmenboek zegt. Alles wat adem heeft, loven de Heer. Nou, mensen die kunnen daar van alles van maken. Die kunnen dat ontzettend groot maken. Alles wat adem heeft, weet je wel. Maar dan ook alles. Maar vergis je niet dat het adem hebben heeft alleen maar betrekking op de mens aan deze kant van de dood. He, dus alles wat adem heeft, dat slaat niet op mensen die al, zoals christenen zeg maar, die gestorven zijn en weer opgestaan zijn in die toekomende tijd. Want die hebben geen adem zoals wij nu adem hebben. Dus de uitdrukking alles wat adem heeft, heeft te maken met de omschrijving van het leven aan deze kant van de dood. En wanneer heb je adem? Nou, gewoon aan het begin van je leven krijg je dat. Dan krijg je dat van God. Dat is de levensadem. En die adem, ja, die keert op zeker moment ook weer terug naar God. He, als de Heere zijn adem terug zou trekken, he, in de psalmen wordt daar wel over gesproken, als de Heere zijn adem zou terugtrekken, zou alles sterven wat er op de aarde is. He, en wat zegt Paulus in, op de Areopagus? Weet je wel, die tekst waar hij dus, die ik net al even aanhaalde, van dat God uit één bloed het hele volk van de mensen heeft gevormd. Heeft uit dat ene bloed heeft hij dat hele volk doen voortkomen. Dan zegt Paulus daar ook, hij geeft aan allen adem en tijd. Dus God geeft aan ieder mens aan deze kant van de dood levensadem om te leven. Dat zegt helemaal nog niks over of die persoon dan ook een gelovige is. Maar dat heeft te maken met het natuurlijke leven. En het natuurlijke leven, hè, en daar heb je het weer. Als je het natuurlijke leven, als je het woord natuurlijk opzoekt in het Nieuwe Testament. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Dan is dat woord natuurlijk, is het woord zielelijk. We zouden haast zeggen zielig. Maar dat is dus in de basis het woord ziel. En dat heeft met het leven aan deze kant van de dood te maken. En de grote oproep waar Psalm 150 dus mee eindigt. Hè, laat alles wat adem heeft de Heere loven. Dat heeft te maken met de vestiging van het koninkrijk van God op aarde. En alles wat op dat moment leeft, laat dat de Heer loven. Laat dat maar zo zijn. En dat is de bede waarmee de psalmen, het psalmenboek ook afsluit. Nou, we gaan even verder bladeren. Want ja, als je dan sterft, hè, en er gebeurt in omgekeerde volgorde wat er zeg maar in Genesis 2 vers 7 ook gebeurde toen de mens geschapen werd. Hoe zit dat dan? Hè, ik zei het al van... Je kunt zeggen, hè, dat als die mens tot een levende ziel wordt, dat daar ook een ik ontstaat. En die ik, ja, die vormt zich ook gedurende je leven. In ieder geval, je wordt je steeds meer bewust van wie je bent. Hè, als je net geboren bent, ja, weet jij veel. Hè, het is dat er mensen om je heen zijn die zorgen dat je voeding krijgt en slaap krijgt. Dan kom je op een gegeven moment een keer op een leeftijd... dat je erachter bent gekomen van, hey, ik lijk wel een mens. Weet je wel? He, dat is een ontwikkeling. He, dus ja, die ik, dat bewustzijn, om maar even zo te noemen, he, dat vormt zich. He, en Paulus, ja, die laat ook zien, he, dat je als ik, als je persoonlijkheid, eigenlijk moet boven... je hele menselijke wezen moet staan. Je kunt ook denken aan al die psalmen, hè, waarin de psalmist spreekt tot zijn ziel. Weet je wel? Ziel, wat ben je onrustig in mij? Hè, Psalm 56, meen ik. Hè, dus dan spreekt de psalmist tot zijn ziel. Dus zijn gevoelsleven en alles. Ziel, wat ben je onrustig in mij? En dan spreekt hij daarna tot God... Heere God, mijn ziel is onrustig in mij. En met andere woorden, degene die het zegt, die staat als het ware tussen God en zijn hele zielsleven. Hij werd tot een levende ziel, de mens. Hij staat daartussenin. En heel veel mensen die hebben de neiging, zeker van nature, daar heb je dat woord natuur weer, psyche, ziel. Heel veel mensen hebben de neiging om van nature zich te laten leiden door zijn ziel. Of hun ziel. He? Ja, ik ben nou eenmaal zo. Ja, nou dat zal best. Of dat je doodsbenauwd bent voor allerlei dingen die er staan te gebeuren. Je kunt ongelooflijk onrustig zijn van binnen. Maar daar kun je wel boven staan blijkbaar. En zeker voor ons als gelovigen mogen wij weten dat de Heer ons in alles nabij is. En dat de onrust die er is, weet je, die onrust die komt niet van God. En we hebben daar ook in veel gevallen ook nauwelijks grip op. Dat je denkt van, tjoh, ja, je kunt allerlei oefeningen gaan doen en zo, ademhalingsoefeningen. Maar nou, ik heb de ervaring dat helpt mij in ieder geval niet. Maar goed, misschien dat u er wel bij gebaat bent, dat kan. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat je realiseert, je ik, van ik sta erboven. Waarom ben je nou zo onrustig? Hoop op God, want je zult hem loven, zegt de psalmist dan. Nou, die ik, als je sterft, ja, wat gebeurt er dan? Paulus die zegt het heel simpel en we hebben dat al gelezen. Ik verlang heen te gaan, dus wie? Ik, zegt Paulus. En wat is dat dan? Ja, dat is de persoonlijkheid van Paulus. Ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn. Dat is verreweg het beste. Dat schrijft hij in de Filippenzenbrief. Nou, in de tijd van het Oude Testament en ook een heel stuk van het Nieuwe Testament was dat niet de gang van zaken van jongens, ik ga heen om met Christus te zijn. Nee, dan was het ik ga heen in de zin van ik daal af. Kijk, om met Christus te zijn, dat gaat naar boven toe. Maar het is tijdenlang zo geweest dat mensen juist afdaalden. Naar beneden toe. Nou, even wat teksten over wat de dood is. We gaan even naar de psalmen toe. Psalm 6. En we lezen daar echt niet alle psalmen over die daar staan en die daarover over gaan. Maar toch even een paar. Wat gebeurt er nou eigenlijk als het omgekeerde proces van Genesis 2 vers 7 plaatsvindt? Oftewel als wij ontbonden worden, heen gaan. Psalm 6, daar staat in vers 5 en 6. Keer terug, Heere, red mijn ziel. Verlos mij omwille van uw goedertierenheid. Want in de dood is er geen gedachtenis aan u. Wie zal u loven in het graf? David, die schrijft hier blijkbaar vanuit een grote nood waarin hij dacht van ja, ik ga sterven. En schrijft hij van ja, Heere, verlos mij, red mijn ziel. Want in de dood is geen gedachtenis aan u. Dus dan beschrijft hij het dood zijn. En dat komt ook wel weer overeen met wat we ook vorige keer al gezien hebben. Dat dood zijn, dat kun je ergens vergelijken, zeker als de Heer het doet, met God, met slaap. En als je een beetje goed slaapt, dan heb je ook geen bewustzijn. Dan er zijn geen gedachten. Ja, als je heel veel bezigheden hebt overdag, dan komt dat 's nachts wel terug op een of andere manier. Maar als je normaal gesproken slaapt, dan ga je 's avonds naar bed toe en dan word je een aantal uren later word je weer wakker. En dan denk je van, waar is de tijd gebleven? Hè? Wonderlijke zaak, dat je zomaar totaal onbewust kan zijn, bewusteloos, zeggen we dan. En dat je dan de volgende dag weer wakker wordt. Hè? Dat is op zich al een wonder. Hè? Elke dag weer opnieuw. Nou, in de dood is er geen gedachtenis aan u. Dus dat wordt eigenlijk ook al een beetje vergeleken met het slapen. En wie zal u loven in het graf? Nou, je snapt dat het antwoord op die laatste vraag is, niemand. Want er is namelijk geen gedachtenis in de dood. Dus dood en graf. Dus daar waar Paulus op een gegeven moment schrijft van heen te gaan en met Christus zijn is verreweg het beste. Daarbij moeten we ons realiseren dat in de tijd daaraan voorafgaand, En dan zeg ik toch maar even tot en met, dus van Adam af tot en met het boek Handelingen aan toe, die hele periode, gingen mensen, als ze stierven, de dood in naar het graf. En daar verbleven ze. En dat woordje graf hier, dat is het woordje Sheol. Hè? Daar gingen ze naartoe. Nou, waar bevindt zich dat? Waar is dat graf? Nou, gaan we even naar Psalm 115. Psalm 115. En dan beginnen we daar te lezen bij vers 15. Daar staat in vers 15, u bent gezegend door de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. De hemel is van de Heere, maar de aarde heeft hij aan de mensenkinderen gegeven. De doden zullen de Heere niet prijzen, evenmin al wie in de stilte neergedaald zijn. Nou, dat laatste vers, daar gaat het natuurlijk even over, vers 17. Daar gaat het over de doden, die zullen de Heere niet prijzen. Nee, want er is geen gedachtenis, er is geen bewustheid en alles. Dat is daar allemaal niet. En dan wordt het anders omschreven als evenmin wie in de stilte neergedaald zijn. En het neerdalen in de stilte, dat laat al zien dat die dood en dat graf iets met neerdalen te maken heeft. Nou, je kunt in het Oude Testament verschillende teksten lezen. Bijvoorbeeld Jacob die schrijft dat ook, van laat mijn grijze haar niet neerdalen tot mijn vaderen in het graf. Dat blijkbaar is dat beneden. Het is in ieder geval niet heen te gaan en met Christus te zijn, dat is verreweg het beste. Nee, dat was toen nog, dat lag toen nog allemaal anders. Ook even zo'n psalm, psalm 146... De eerste versen daarvan. Het begint in ieder geval mooi, namelijk met halleluja. Psalm 146. Halleluja, mijn ziel loof de Heere. Dus hier spreekt de psalmist zijn ziel aan. Loof de Heere. En dan, ik zal de Heere loven in mijn leven. Ik zal voor mijn God psalmen zingen zolang ik er nog ben. Dat is een opwekkingsliedje, hè? Zolang als ik ben, weet je wel? Dat is een liedje, toch? Ja. Nou, ik het zo voorlees, denk ik van, nee, dat is een opwekkingsliedje. Ik ben daar zo slecht in, hè, in liedjes. Nou, en dan gaat verder, en dan staat in vers 3, vertrouw niet op edelen, op het mensenkind, bij wie geen heil is. Zijn geest gaat uit hem weg, hij keert terug tot zijn aardbodem, op die dag vergaan zijn plannen. Ook weer zo'n beschrijving van wat er gebeurt. Een mensenkind, zijn geest gaat uit hem weg. We gaan zo lezen waar die geest heen gaat. Hij keert terug tot zijn aardbodem. Stof zijt gij en tot stof zult gij worden. En ja, dan is het ook klaar. Op die dag vergaan zijn plannen. Je kunt hele plannen hebben, maar ja. Als het einde daar is, dan is het ook gedaan met de plannen. Nou, dan wil ik ook nog eventjes met u naar het boek Prediker. Dat is gewoon verder bladeren. En dan vlak voor Jesaja heb je Prediker. Nou, niet helemaal vlak voor Jesaja. Er zit Hooglied nog tussen. Maar het gaat om Prediker, hoofdstuk 3. Prediker, hoofdstuk 3. En daar staat in vers 18, wat de mensenkinderen betreft, zei ik in mijn hart dat God hen zal toetsen en dat zij zullen inzien dat zij voor zichzelf als dieren zijn. Hier zal een evolutionist ongelooflijk blij mee zijn dat dit in de Bijbel staat. Hè? Want de mens is immers is niet anders dan een dier, alleen een beetje doorontwikkeld. Maar goed, het gaat er hier niet om dat God zegt dat de mens dieren zijn, maar het gaat erom dat de mens in een bepaald opzicht hetzelfde overkomt als een dier. En dat heeft te maken met het sterven. Want er staat in vers 19, want wat de mensenkinderen overkomt, overkomt ook de dieren. Hun overkomt één en hetzelfde. Zoals de een sterft, zo sterft de ander. En ze hebben alle één en dezelfde adem. En dat is waar het om draait, dat één en dezelfde adem. De mensen hebben niets voor op de dieren, want alles is vluchtig. Zij gaan allen naar één plaats, zij zijn allen uit het stof. Dus niet alleen de mens is uit het stof van de aarde gevormd, ook de dieren. Zij keren alle terug tot het stof. En dan staat er, wie merkt op, dit is een vraag hè, wie merkt op dat de adem van de mensenkinderen naar boven stijgt en de adem van de dieren naar beneden daalt, naar de aarde? En het antwoord op die vraag is, nou, niemand. Ja, dat is het antwoord. He, niemand. Er is niemand die merkt dat de adem van mensenkinderen naar boven stijgt en de adem van de dieren naar beneden. Ik heb een keer iemand horen zeggen die zei van ja, de adem van een dier gaat naar beneden en die van een mens gaat omhoog. En dat kun je zien op het, als het, zeg maar in de winter, als je uitademt, dan adem je damp uit. En dat, die man die zei van ja, dat zie je dan naar boven gaan en als een dier dat doet, dan zie je het naar beneden gaan. Nou, let er maar eens op. Bij een paard kan ik me dat voorstellen, want dan staat de richting wel naar beneden toe natuurlijk. Maar als het echt om levensadem gaat, dan gaat het erom dat gaat naar God terug. He, dus de levensadem die gaat naar God terug. En het dier, ja, dat sterft. Het lichaam van het dier, dat overkomt precies hetzelfde als het lichaam van de mens. En dat is dat lichaam inderdaad naar de aarde gaat. Hè? En daar ook weer één wordt met het stof van de aarde. Ik zit even te kijken hoor. Ja, ik lees het u even voor. Er staat in de Psalmen, Psalm 104, daar staat, hoe groot zijn uw werken, Heere, u hebt alles met wijsheid gemaakt. De aarde is vol van uw rijkdommen. Daar ligt de zee, groot en wijd uitgestrekt. Daar leeft krioelend gedierte, niet te tellen, kleine dieren en grote. Daar varen de schepen. En dan, zij allen wachten op u, dat u hun voedsel geeft op zijn tijd. Geeft u het hun, zij verzamelen het. Doet u uw hand open, zij worden met het goede verzadigd. Verbergt u uw aangezicht, zij worden door schrik overmand. Neemt u hun adem weg, zij geven de geest en keren terug tot hun stof. En hier gaat het echt over dieren. He, dus over de dieren, Psalm 104 is dat. En dan heb ik gelezen vers 24 tot en met vers 29. En daar, ja, daar wordt het ook gezegd, neemt u hun adem weg. Dus de adem van alles wat adem heeft, dat gaat terug naar de Heere als je aan het einde gekomen bent. En dan gaat het lichaam, dat gaat terug naar het stof van de aarde, het wordt, of terug naar de aardbodem. En daar maakt het dan weer deel van uit. Nou, willen ook nog even doorbladeren naar Prediker 9. Prediker 9. En dan lezen we eerst even vers 3 tot 5. Daar schrijft de prediker, dit is een kwaad bij alles wat er onder de zon plaatsvindt, dat allen één en hetzelfde overkomt. Kijk, nu gaat het niet meer over mens of dier, maar nu gaat het over mensen onderling. En hij zegt, ieder overkomt hetzelfde. En dat gold zeker in de predikertijd natuurlijk. Of je nou wel of niet een rechtvaardige bent, er overkomt je hetzelfde. Ook is het hart van de mensenkinderen vol kwaad, hun leven is vervuld en onverstand in hun hart en daarna naar de doden. Dus je bent een leven lang bezig met onverstand in het hart, daarna naar de doden. Waar ga je heen? Naar de doden. Want wie nog bij al de levende mag behoren, heeft hoop. Een levende hond is namelijk beter dan een dode leeuw. Want de levenden weten dat ze sterven zullen, maar de doden weten helemaal niets. Ze hebben ook geen loon meer, hun nagedachtenis is vergeten. En dan staat er in vers 10, alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat naar uw vermogen, want er is geen werk en geen overleg, geen kennis en wijsheid in het graf waar u naartoe gaat. Dus aan het eind van vers 3 staat, dan gaat het naar de doden. En aan het eind van vers 10 staat dat het over het graf gaat waar je naartoe gaat. Het graf, dat is de Sheol. En ja, daar ga je dan naartoe. En je ziet wel, in dat graf, daar is geen bewustzijn. Maar je kunt je wel de vraag stellen, wat gaat er nou dan naar dat graf toe? En ja, dat is dan je ik. En in de tijd van het Oude Testament gold in ieder geval dat of je nou wel of niet een rechtvaardige was, je ik, die ging naar het graf toe. En op zeker moment komen zij ook weer uit het graf tevoorschijn. En dat kan maar op één manier. Namelijk als de Zoon des Mensen roept. En dan worden ze opgewekt, levend gemaakt en dan staan ze op. Dan staan ze niet op met een natuurlijk lichaam. Geest, ziel en lichaam en alles. Maar dan staan ze op met een... Ja, en dat is voor ons natuurlijk ook de vraag, hè? Hoe ziet dat eruit? Dan staan ze op met een geestelijk lichaam. Want dat is het opstandingslichaam. Dus ja, ik denk het is goed om daarover na te denken. En hoe dat allemaal in elkaar zit. En tegelijkertijd is het ook best wel ingewikkeld. In Prediker 12... Vers 7, daar gaat het over het sterven van de mens. En dan staat er dat het stof terugkeert naar de aarde zoals het was. En de geest keert terug tot God die hem gegeven heeft. En die geest in Prediker 12, dat is die adem van de levens. Dat is de levensgeest die God geeft. En die keert terug aan het einde, die keert terug. En waar je ik is, nou dat is dan de vraag. In die tijd was het in ieder geval zo, die ik, je persoonlijkheid, die ging naar het graf. Wij mogen met Paulus zeggen, ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn. Dat is verreweg het beste. Dat is het verlangen van Paulus. En dat is het verlangen die hoort bij het lichaam van Christus. Dat is de hoop die wij als gelovigen mogen hebben. Nou, eerst maar even tot zover. We gaan volgende keer, als het allemaal doorgaat, hè, want we weten het niet natuurlijk. Het verandert allemaal per week ongeveer. Maar dan hopen we verder te gaan met de plek, de plaats waar de doden zijn. Dat Sheol, wat dat precies is. En ook, ja, willen we dan wat teksten lezen van hoe kom je daaruit. Want ja, het gaat natuurlijk uiteindelijk over de opstandingen. En de opstandingen die hebben te maken met wat gebeurt er met degenen die in de dood zijn. En daar zegt de Bijbel gelukkig ook wel weer veel over. Zullen we de Heere danken? Vader in de hemel, we willen u danken dat we u hebben mogen leren kennen, Heer, en dat we vanuit uw genade, Heer, hebben mogen ontdekken wie u bent. En Heer, daar zijn we ook nog steeds mee bezig als gelovigen. Heer, we danken voor uw woord. We danken dat uw woord ons steeds meer leert, Heere, over wat u doet, hoe u tot uw doel komt. Heere, en we danken dat we daarin ook ja, de weg mogen gaan, Heere, die u ons leidt en wijst. Heere, en wat is het een voorrecht om te weten dat u in alle dingen bij ons bent en voor ons zorgt. Heere, zoals we in uw woord lezen, of het nou in het leven is, of het sterven, of zelfs de dood die erop volgt. Heere, wij zijn onder alle omstandigheden, zijn we van u. Heere, en u, ja, leidt ons, wij behoren u toe. En we willen zo danken, Heere, dat we ja, ook mogen leren vanuit uw woord. Dat we nu al die geweldige hoop hebben. Dat we, wanneer we heen gaan, Heere, dat we weten dat we met Christus zijn. Heer, dat mag voor hen die achterblijven een enorme vertroosting zijn. Maar Heere, voor degene die het ondergaat En ook wij, heren, ja, het zal ook allemaal ons eenmaal gebeuren. Dan danken we u, heren, dat we die zekerheid hebben. Dat u in leven en in dood nabij bent. En dat u ons leidt, heren, door dood en opstanding heen naar boven. En dat we daar mogen zijn, daar waar Christus is. En dat is, ja, uiteindelijk een geweldig uitzicht. Een uitzicht van winst. En dank u wel, heren, dat u nu al, ja, ons leven hebt verborgen met Christus in uzelf. Heer, en dat we daarom ook er helemaal van overtuigd mogen zijn dat het helemaal goed komt. Dank u wel, heren, dat we, ja, daar zo mee bezig mochten zijn vanavond. We bidden ook, heren, voor elkaar. Wil ons nabij zijn, ook in de komende tijd. Ons bewaren straks op de weg terug. We danken, heren, voor de plek die u ons gegeven hebt, heren. Binnen ons gezin of familie of binnen ons werk, heren. En we danken ook, ja, dat we ons leven zo mogen leiden vanuit de rijkdom van uw genade. Dank u wel dat u erbij bent en dat u zo in alles voor ons zorgt. Daar loven en prijzen we u voor en we doen dat uit genade. Amen. Amen.